3 euro het stuk.
Ja, als je de 10 bent, dan heb je 2 euro.
Leuke vent, hè?
Ja. Ja, fantastisch.
Ja,
echt.
Ik ga er ook van, dat soort types.
Zo. Wel genoten.
Moet ik hem aanzetten? Oh nee, oh, ja. Doe jij. Ja, bij mij loopt hij. Ja.
Oké. Nou, voor mij is het eigenlijk een beetje nieuw.
Dag Marion.
Dag, Patrick.
Waar gaan we het over hebben?
Nou, het eerste wat in me opkomt is over onze gemeenschappelijke zoektocht.
Ja.
Dat ik het idee heb dat ik jou tijdens die zoektocht of tocht op pad ben gekomen. Dus,
Hoe lang geleden was dat? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, ik zat nog even terug te kijken in die podcast, want ik zag bij het Leven zonder stress 2005 en ik denk, nee, dat was het niet. Volgens mij was het veel eerder.
Mm-hmm.
Dus ik kan me niet eens meer herinneren hoe lang dat geleden is.
Ja. Maar je hebt ook wel eens
2012,
een vraag ingestuurd voor de podcast? Of?
Ik heb ook wel eens iemand aangedragen voor de podcast.
En zijn we die gaan opzoeken? Oh, nee. Zeg die naam nog eens.
André van der Braak?
Ja, nee, heb ik wel contact mee gehad.
Okay,
maar zijn vrouw is op een gegeven moment heel ziek geworden.
Ja.
Hè?
Ja.
En toen dan in die periode zei hij van, nou, het komt even niet zo goed
dat
uit.
Snap ik.
Maar goed dat je het zegt, die ga ik nog eens een keer opnieuw. André van der Braak, hij is boeddhistische leraar.
Ja. Ja. Ja, en hij heeft ook de vuurles gegeven. Het is echt zo'n wetenschapper. En ik ben op retraite geweest bij Ton Lathouwers. En André van der Braak was daar dan ook. En dan gaf hij, zij noemen het dan volgens mij Taisho. En je zou het Satsang kunnen noemen of wat dan ook.
Mm-hmm.
Ja.
Taisho?
Ja, volgens mij heet het in de Zen.
Dat vind ik interessant. Ga ik ook even opzoeken. Ik schrijf het maar even fonetisch op. Taisho. Oké.
Ja. En ik vond André van der Braak wel heel inspirerend. En hij tijdens een retraite vraagt hij ook, dan gaat hij vertellen wat de regels zijn.
Mm-hmm.
Hij heeft hele mooie metaforen, waar ik dan tijdens het mediteren heel erg om zat te gniffelen, stiekem een beetje.
Ja, noemen ze iets op?
Dat je bij een klooster komt, en dan, de retraite is in een klooster, en dan zei hij bijvoorbeeld van, kijk, het is eigenlijk, Zen is een beetje net zoals met die deur hier. Die deur hier, dat is een automatische deur, die gaat open en dicht. Maar er zit nu een geeltje op, zo'n post-it, niet aan die deur trekken. Kennelijk vinden mensen toch te lang duren, of ze hebben geen vertrouwen in, dat die vanzelf overgaat.
Ja, ja, ja. Oh, dat.
Dus de deur gaat vanzelf open.
Wauw, wat een mooie.
Dus, en bij die retraites ga je ook, je zit, lopen, zitten.
Mm-hmm.
Dus dan, tijdens dat zitten, op een gegeven moment dacht ik wel van, ik kan niet zo mooi zitten. En dus daar krijg ik last van en zo. Mocht ik gaan lopen en dan liep ik langs de post-it en zat ik zo. Ah.
Dan wist je het weer.
Ja, en dan, daarna was het gewoon zoveel luchtiger.
Gewoon een reminder.
Ja.
Wacht, ik haal deze er ook nog even uit.
Dat ik echt zoiets van, ik zit weer aan die deur te trekken, weet je wel.
Hadden ze nog meer van die mooie metaforen, want ik hou er wel van.
Ja, ik vond ook een hele mooie metafoor van André van der Braak. Over de, wat doen wij hier nou eigenlijk tijdens de retraite?
Ja, en?
Wat doe je daar nou? Nou, hij zei, je hebt de dualiteit, non-dualiteit. En in het gewone leven kan het wel eens een spagaat zijn als je te veel in de non-dualiteit zit. Ja, is alles wel prima.
Ja, dan ben je nergens niet, dan maak je niet meer druk om, nee.
Nee, en, maar als je te veel in de dualiteit zit, maak je je
druk
juist
om alles.
Ja, druk om alles. En dat kan heel veel lijden veroorzaken. En de vraag is of je dan ook de juiste dingen doet. He, of je het niet doet om het lijden te verloppen, om je gewoon van af te maken.
Van het rotgevoel.
Ja. Dus hij zei, wat we hier eigenlijk leren is in die spagaat te zitten. Want als je dat allebei weet, dan zit je een soort van in een spagaat. Nou, voelt niet prettig, in een spagaat. Of je moet heel maar lenig zijn. Dus hij zei, wat we hier leren is ook een soort van, even bij dat ongemak te zitten dat het allebei er is.
Ja.
Dat vond ik heel mooi. En wat hij ook zei, is van het mooie van zo'n sangha is, dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dan zit ik weer te gniffelen. Het mooie van zo'n sangha is, jij en ik, we hebben allebei een diamant. En die wordt gedurende je leven, alles wat je meemaakt, er komt er vuil op en alles. Mm-hmm. En dan ga je naar zo'n retraite toe. En dan ga je met z'n allen ga je die diamant zitten wassen. Maar dat doe jij niet alleen. Ik doe dat ook niet alleen. Want hier in het midden staat een soort wasmachine. Iedereen gooit zijn vuile was erin.
Ja, ja.
En met z'n allen creëren we een veld van verlichting. Want verlichting, hij zegt, verlichting kan je niet bereiken. Verlichting is er. Maar met elkaar houden we die wasmachine aan de gang.
Ja.
Iedereen gooit het erop eruit. Nou, aan het einde pak je je eigen was er weer uit.
Ja.
Ga je weer. En dan ga je naar buiten. Nou, dan zou je misschien kunnen denken, ja, potverdorie, wordt dat weer vies.
Ja.
He? Want ja, ja. Ik koek weer aan en zo. En zei, nou, maar dat is ook weer de bedoeling, want dat slijpt het gewoon. Weet je wel? En dan af en toe kom je weer terug.
Ja.
Maar ook het idee van dat ik niet mijn eigen, weet je wel, want ik zat daar ook wel eens. Denk, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel. Maar toen dacht ik wel, nee, maar ik blijf wel hier zitten. Want ik weet niet wat hier allemaal om me heen zit voor mensen die misschien het wel heel erg nodig hebben. Dan houdt die wasmachine wel voor hun aan de gang.
Ik heb wel eens gehoord, verlichting, dat is ook iets niet wat je voor jezelf doet.
Nee, maar dat vind ik zo'n fijne gedachte.
Ja, dat is het ook. Dat doe je gewoon gezamenlijk voor alles en iedereen. En we hadden het voor het gesprek al even over dat ik aan jou vroeg van hoe is jouw man hiermee? En, maar automatisch, als jij van zo'n retraite terugkomt, breng je toch ook alweer automatisch wat meer luchtigheid in het gezin en wat meer sfeer en wat
leer. Dat hoop ik wel.
Ja, ik denk dat is onontkoombaar. Die besmetting of zo, dat besmettelijke hiervan, die vreugde die jij nu ook hier al tentoonspreidt, dat steekt mij ook aan. Dus dat kan niet anders. Dat kan zelfs degene die jij straks bij het tankstation ontmoet. Een soort van een vonkje geven, toch?
Ja.
Een beetje extra levensvreugde. Dus dat vind ik het mooie ook aan hiermee bezig zijn. Je begint deze zoektocht in eerste instantie voor jezelf, want je wil van je shit af, althans ik. Mm-hmm. Hey, jij ook. Je wil van je pijn af van iets. En uiteindelijk blijkt het helemaal niet om jou te gaan.
Ja. Ja, dat vind ik heel. En dat heb ik heel erg geleerd. Vooral, ja, sowieso, maar ook heel erg bij die retretes van Tom Wathouwers. Dat je echt het samen doet en daar ligt zo de nadruk op het samen.
Ja.
Dat vind ik zo fijn, echt.
Hij heeft ook boeken gemaakt. Lees jij die ook?
Ja, maar op een of andere manier ben ik dan toch misschien heel auditief ingesteld.
Ja, je luistert liever, hè?
Ja, en dan luister ik wel zijn. Ik luister hem liever of zo, dan komt het heel goed binnen.
Er komt een extra kruisje achter zijn naam, Tom Wathouwers. En ik ga André van der Braak ook weer opnieuw contacteren. Zo, want jij luistert veel van die interviews en dit zijn de namen die je er graag nog eens tussen zou willen horen. Ja, maar dat zijn ook bekende namen.
Nou, en het is ook wel zo dat ik denk,
het voegt iets toe.
Ja.
Ja, nee, dat moeten we hebben.
Ja, en ook wel dat ik denk, hoe kan het nou zijn dat er zo weinig mensen hier zitten?
Je gunt dat er meer mensen mee in aanraking komen. Omdat het, ja, dat herken ik, ja. Dat heb ik soms ook. Ik noem het ook een soort pareltjes die ik overal opgraaf. En zo even afblaas. Kijk, dit zit in Hoensbroek. Dit zit in Schaag. Dit zit daar. En je weet nu dat het er is. Je weet hoe het klinkt. Ga erheen.
Ja.
Maar niet pusherig, maar van.
Nee, maar het is er.
Het is er.
Ja.
Ja, want de mainstream media laat dit natuurlijk toch vrij ver liggen. Of ze doen het op een manier dat het een beetje in het belachelijke getrokken wordt vaak. Hè? Gelukkig is mindfulness nu wel in opkomst.
Ja. Ja.
Het is al minder dan 10 jaar terug. Toen dacht mijn vader dat ik bij een Duitse secte zat. Hè, door het boek van Eckhart Tolle.
Ja, nou, dat herken ik heel erg. En ik denk dat ik daarom ook heel veel nog meer jou ben gaan luisteren. Want ik kwam veel mensen tegen uit Amerika. Of heel erg vanuit het boeddhisme.
Mm-hmm.
En ik ben zelf niet echt van de stroming. Wat wij dan noemen is helder waarnemen. Weet je wel? Dus je probeert
helder waarnemen?
Ja.
Okay.
Probeer het zelf een beetje te ontdekken. Dat doe ik dan gewoon op verschillende manieren, verschillende methodieken. Maar wat mij wel opviel, is ik denk, maar daarvan herken ik wel heel veel dingen wat mijn ervaring is vanuit het boeddhisme. Dus er zal wel meer in zitten.
Ja.
Weet je? Dus dan ga je daarin in verdiepen. Ja. Maar ik herken het wel, want toen ik met dit soort dingen bezig ging, toen hadden mensen in mijn omgeving ook inderdaad van secte en zo.
Pas je op en waar hou jij je nou mee bezig? Ja.
Ja, en dat is denk ik ook wel heel fijn dat ik dan dat zag van jullie. Van jou en van
Paul.
Ja,
dat
ik denk, ja, het zijn ook gewoon.
Het zijn gewoon normale types die ook hun geld verdienen en niet alle schepen achter hun verbranden. Ja,
ja niet met, want jij zit ook niet met een kralenketting of een.
Nee. Wacht, ik zet deze nog even wat hoger. Zo. Dus, maar wat wil je weten?
Ja, wat ik wil weten is.
Ik ben gewoon eens benieuwd. Je hebt een hele mooie notitie gemaakt.
Ja. Nou, verschillende dingen ook. Ja, ik wilde ook graag zeggen wat.
Steek van wal.
Nou ja. Je hebt de verschillende podcastvormen. Heb je? YouTube.
Ja.
En ik was ook wel benieuwd. waarom zijn het verschillende?
Ja, waarom zijn het verschillende? Omdat ik toch, in eerste instantie was ik helemaal vol van non-dualiteit. Hè?
Ja.
Nou, nee, het begon eigenlijk eerder. In 2008 heb ik YouTube ontdekt. Best wel laat voor mijn doen, vind ik. Want dat was er al sinds 2005. En ik doe altijd net alsof ik een van de pionier ben met die dingen. Maar ja, ik was toen meer met vrouwen bezig, geloof ik, dan met YouTube. Dus ik begon in 2008 of zo een YouTube-kanaal. Dat werd best wel succesvol. Want het was met allemaal grappige verhaaltjes, flauwe grappen. En het YouTube-kanaal is helaas ter ziele gegaan door een stomme fout. Maar ja, gelukkig had ik ook nog een YouTube-kanaal ernaast waar ik mijn non-dualiteit interviews op kwijt kon. Ja. Dat begon ook mijn interesse te krijgen. Ja, dat heb ik een beetje vanuit de radio geleerd. Dat je alles wel een beetje in hokjes moet onderverdelen. Maar uiteindelijk wijst het natuurlijk allemaal naar hetzelfde. Want humor is ook bevrijdend. En hierover praten is bevrijdend. En leven zonder stress, podcasts zijn ook bevrijdend. Dus ja, ik denk dat het nog iets is van 10 jaar terug. Dat ik toen dacht, ik moet het allemaal een eigen kadertje geven.
Ja, want wat mij ook veel is, want nou ja, sommige podcasts denk ik van, nou, dat leent zich heel goed ook voor het andere.
Ja.
En dan denk ik van, oh ja, maar misschien heb je inderdaad heel duidelijke afscheiding. En dan zie ik toch ook weer mensen ertussen, net zoals Prajna Paramita,
ja. Die staat wel weer bij Leven zonder stress. En vaak komt dat, het is goed dat je het vraagt, dan ben ik zelf helemaal enthousiast over iets. Hè. Ja. Dan kom ik daar helemaal van weg, letterlijk verlicht van terug. Denk wat zij zegt, dat is het. En dan ruim ik gewoon ruimte in. Maar je mag van mij ook weten, sommige gesprekken, daar ben ik dan nog. Ik heb een gesprek met Vester Bergmans gevoerd, bijvoorbeeld. Ik weet dat ik niets weet, zegt hij. En dat was een moeilijk gesprek om te doen. Want hij kapte iedere vraag af en zei overal nee op. En dat ligt dus nog steeds op de plank. Maar het lijkt wel alsof sommige dingen, net als een goede wijn, ook bij mij even moeten rijpen. En op een gegeven moment luister ik hem nog een keer. Ja. En denk ik, ja, nu vat ik waar die naar. En pas dan durf ik mezelf toestemming te geven om het online te zetten.
Dat vind ik ook wel heel mooi eraan. Wat ik heel mooi vind bij die podcast van jou, is dat je, nou, niet alleen mij, maar ook anderen deelgenoot maakt van je zoektocht.
Mm-hmm.
Want het is heel duidelijk en misschien zit, misschien zit daar meer de onderscheid in.
Ja.
Omdat ik zie dat je sommigen echt heel erg vanuit de zoektocht gaat bevragen. Van hey, ja, ik speel met deze vragen en ik ben wel op zoek naar antwoorden.
Ja.
En dat vind ik heel fijn, dat je daarin, omdat ik dan soms het gevoel heb alsof ik een soort van naast je mag zitten. Ja. Zo van, oh, dan gaan we weten hoe het zit.
Hoe gaan we het even onderzoeken, ja.
En ik vind het ook heel fijn dat je gewoon zegt dat het jouw zoektocht is. Want soms hoor je ook natuurlijk in journalistiek wel eens dat je denkt, ja,
hallo,
dit is iets wat jij, wat jij mee speelt, weet je wel.
Ik heb daar een mooie stelregel voor. Als je wel eens mensen hoort, dan ga je, ik doe het zelf ook. Als je mij hoort zeggen, je hebt wel eens van die mensen die, dan gaat het gewoon over mij. Want dan doe ik alsof het de vraag is van de mensen.
Ja, maar wie zijn dat dan?
Ja, deze mens wil dat gewoon weten. Maar het is best wel kwetsbaar om natuurlijk bijvoorbeeld aan iemand die helemaal into seks is, recht op de man af te vragen, ja, hoe komt het dat ik toch eigenlijk zo weinig zin heb in seks de laatste tijd? Dus dan verpak je het maar dat je zegt van, ja, je hebt natuurlijk wel eens periodes in je leven. Hè? En dan hoor je wel eens van mensen dat ze geen zin meer hebben in seks. Ja, dan weet je, ja. Maar ik hoop dat ik het wel dicht bij mezelf hou. Maar soms wil je ook mensen een beetje uit de wind houden. Want stel, mijn vriendin hoort dat dan.
Ja, nee, dat is wel.
Ik durf mezelf er wel kwetsbaar in te leggen. Maar soms ook, dan denk ik, ja, ik praat al zo vaak over mijn vader en mijn moeder en alles. Probeer ik mensen een beetje uit de wind te houden. En mijzelf dus ook.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is wel, ook dat vind ik wel leuk in het proces.
Ja, merk, hoe meer je mij luistert natuurlijk, hoe meer je de podcast luistert, hoe meer je mij ook leert kennen. Maar dat heb ik weer bij de radio geleerd. Als jij een uur naar een gesprek van mij geluisterd hebt, en je hebt mij of de geïnterviewde in dat uur niet iets beter leren kennen, ja, wat heeft het dan voor een zin gehad voor jou om dat te luisteren? Want Wij willen andere mensen leren kennen. Wij willen leren van andere mensen. En ja, ik heb ook wel eens gehoord, mensen reageren op mensen. Mensen reageren niet op merken. En wij presenteren ons vaak als een soort merk. Hè? Ik ben Patrick Kikker. Ja, maar wat zit er achter Patrick Kikker? Wat beweegt hem? Hoe komt dat zo dat hij zo is? En
ja,
ik denk dat het meest interessant is.
Ja, wat er ook als, ik weet niet of jij dat herkent, maar ik heb wel eens gehoord van dat mensen zeggen, hoe meer je jezelf bent, hoe meer mensen zich in je herkennen. Ja. Vind ik ook altijd zo bijzonder.
Ja. Nou, dat is. En die kwetsbaarheid, hè. Ik hoop dat je dat door de interviews heen proeft. Van, ja, dat inderdaad, over sommige dingen. Want het zijn natuurlijk ook vragen die steeds terugkomen, hè.
Bij mij ook, hè? Die stokpaardjes, wat je zelf ook al noemt. Ja.
Is de wereld een illusie? Waarom leven we eigenlijk? Weet je, dat soort dingen. Ja, dat zijn gewoon de grote levensvragen. Waar ik waarschijnlijk nooit echt een bevredigend antwoord op ga krijgen. Maar ik vind ze in ieder geval leuk om ze te stellen.
Ja, maar is het... is het ook nodig om er een definitief antwoord op te krijgen? Dat is het meer. Of is het gewoon iets wat een proces is, maar ook wat waarvan je op een gegeven moment... Dat heb ik dan. Mm-hmm. Dus misschien projecteer je het niet te veel, maar... Als je denkt, wauw, er zit echt heel veel omheen.
Aan invalshoeken? Of?
Ja, aan invalshoeken. Dus dat geeft ook de rijkdom weer.
Ja, dat is ook zo. Want iedereen heeft een ander antwoord. En ja, dat hoor je natuurlijk ook vaak van mensen. Het gaat niet om een antwoord op de vraag vinden. Op een gegeven moment lost de vraag op. Hè?
Ja.
Niet dat je je dan er maar bij neerlegt. Maar dat je inderdaad niet meer de noodzaak ziet om die vraag te stellen. Want er is natuurlijk een noodzaak. Op het moment dat ik me afvraag, wat is de zin van het leven... betekent dus eigenlijk op dat moment het leven als zinloos ervaar.
Ja.
Want dat zegt Linus van Warmen zo mooi in zo'n interview. Een kind van 5 in de zandbak stelt zichzelf niet de vraag... wat is de zin van het leven?
Nee.
Die speelt in de zandbak. Dat is die is daar niet eens mee bezig. Dus dat is inderdaad interessant. En jij doet coaching. Daar ben ik nog geïnteresseerd in, de jazzcoaching. In hoeverre ga je inderdaad... Waar komt de vraag vandaan? Dat zal denk ik een goede coach ook doen... Die vraagt door en die gaat op zoek naar de oorzaak. Want ik wil eigenlijk denk ik helemaal niet antwoord op de vraag... wat is de zin van het leven? Nee, ik wil gewoon weer zin in het leven hebben.
Ja.
Ja. Dat is... Durf dat maar eens toe te geven. Dat je op dat moment gewoon even niet zoveel zin in het leven hebt. Dan ga je dus maar gewoon bezig gaan met... wat is eigenlijk de zin van het leven? Dan plaats je het weer iets verder van je af zo, hè? Lekker veilig.
Ja. Ja. Ja, ik vind het wel... Ja, want dat waren ook wel een aantal van mijn vragen.
Ja.
Want dat vind ik ook het leuke dat je in die podcast dat je heel kwetsbaar opstelt. Want het geeft ook, nou ja, luisteraars zoals mij en dan ook ruimte om ook een beetje in die kwetsbaarheid te gaan zitten.
Oké. Ja.
Dus ik merk dan, oh ja, het klinkt een beetje alsof je een beetje de kastanjes voor me uit het vuur haalt.
Oké, ja. Ja, maar dat herken ik wel.
Dus dan denk ik, ik ben bij mezelf van, ik vraag dat nog even. Ja. Weet je, ja, zo'n gevoel bijna. En dan kan ik zelf ook een beetje natuurlijk achterover leunen. Maar ik was dan juist wel ook als kind nieuwsgierig hoe jij tegen die stokpaardjes aankijkt. Want ik had net in de auto, dat ik van Kie Wouters geleid had, noemde hij het stokpaardjes. Bijvoorbeeld over non-dualiteit.
Ja.
Niet een definitief antwoord, maar hoe je er nu naar, wat er nu een beetje speelt.
Ja, dat is heel wisselend. Ik merk dat ik wel steeds... je wordt ook steeds kwetsbaarder, is mijn idee, als je hiermee bezig gaat. Misschien is die kwetsbaarheid ook wel gewoon nooit weg geweest, maar heb ik hem alleen zitten verhullen, heel hard. En ja, ik ben toch nog wel heel afhankelijk van de gebeurtenissen. Ik heb een tijd, dankzij die non-dualiteit, heb ik een tijd, en wat jij zegt, een soort afstand van het leven genomen. Zo, het zal mijn tijd wel duren. Nou, en dan steken ze toch mijn banden lek. Het is toch allemaal maar een illusie, hè, dat sfeertje.
Ja.
Nou, en dan kom je op een gegeven moment weer terug bij de harde realiteit, zullen we zeggen. Dat er toch echt wel dingen in het leven zijn die je nauw aan het hart gaan. Zoals mijn vader, die toch behoorlijk lijdt aan wanen, psychoses, depressie. Ik kan daar wel van met een Advaita leraar over hebben. En die zegt dan tegen mij, ja, maar je vader bestaat op dit moment niet. Want hij is er niet, dus hij bestaat niet.
Het is een
projectie in je hoofd waar je nu omheen zit te fantaseren. Maar dan, ja, dat... Een tijdje gebruik je dat als excuus, maar nu ben ik toch gewoon. Want ik denk, ja, het gaat met, hij is er wel, want ik denk er nu toch aan. Dus ja, zo sta ik daar nu een beetje in. Ik vind dat non-dualiteit nog steeds een super mooi onderwerp. Maar ik zie wel in dat ik het ook een aantal jaren gewoon, wat volgens mij bij iedereen op de loer ligt, als een soort verdoving heb gebruikt. Om maar niet te hoeven voelen wat sommige zaken je eigenlijk doen.
Ja.
Dus ja, dat noemen ze dan geloof ik de Advaita shuffle. Dat je non-dualiteit, oftewel Advaita, inzet als een soort medicijn om maar niks te hoeven voelen. Een soort pijnstiller. En ja, maar ja, dan is dat zo. Dus ik sta daar wat dat betreft, van non-dualiteit, nu zo in. Daarom spreek ik denk ik ook de laatste tijd niet meer zoveel met mensen over non-dualiteit. Maar ben ik ook andere zaken aan het onderzoeken.
Ja. Kwetsbaarheid.
Ja.
Ja.
En je laten raken. Misschien is dat dan wel de zin van het leven als het al een zin heeft. We zijn natuurlijk niet voor niks zo raakbaar. Ik was gisteren bij een vriend van me bezoek. Die heeft een zoontje die nu net 1 is. En ik zie hoe gevoelig dat jongetje is. Hè? Hoe die alles meekrijgt. En hoe gauw die van verdriet naar vrolijkheid kan omschakelen. En zo. En ik denk, ja oké, heeft zijn emoties nog niet echt... Dat heeft hij nog niet allemaal door hoe dat werkt. Maar ik zie wel hoe raakbaar dat kereltje is. En volgens mij was ik zelf ook zo. En word ik ook weer steeds meer zo. Dus ja... Ja, ik vind dat ook wel fijn. Ik vind het fijn als ik... Dan zit ik een documentaire over Clarence Grace te kijken.
Ja.
En bij de eerste toon die ze aanslaat met zingen. Bam, waterlanders. Weet je wel, bam, ontroerd. Bam, tranen in de ogen. Nou, hoe fijn is dat eigenlijk? Dat je je zo laat raken door een muziek. Of door een wind. Of een wind, de wind. Door de gebeurtenissen. Dat die je gewoon dat raak... Dat je durven te laten raken, dat is toch rijkdom eigenlijk?
Ja.
Waarom zouden we dat willen afsnijden?
Ja. Ja, het eerste wat me in me opkomt waarom ik niet zou willen afsnijden, wat ik wel merk is... Wat voor mij heel erg helpt, is dat het me kan raken. Dat ik denk, ja, maar ik word er niet... Ik blijf er niet in hangen.
Oh, door overmand of zo, ja. Ja,
ja. Ja, wel door overmand op dat moment, maar...
Maar niet dat het, ja, hoe noem je dat met een goed woord? Dat je uit het lood geslagen wordt, zodat je niks meer kan de rest van de dag.
Ja.
Ja,
herken je dat ook nog?
Ja, dat terugveren, dat is wel... Maar na zo'n burn-out, dan blijf je er gewoon in. Dat terugveren gaat bij mij nu wel sneller, merk ik. Dat ik inderdaad, het ene moment kan ik helemaal geraakt zijn, dan veert dat wel weer terug. Zo, veerkracht noemen ze het niet voor niks, hè. Ja. Maar ik moet ook opletten als ik weer te veel doe. Dan zit ik al gauw weer aan de kant van dat ieder dingetje me te veel is... En dat ik denk, oh jee, als de buurman maar nou niet weer met zijn elektrische heggenschaar aan de gang gaat. Echt, alsjeblieft, niet vandaag. Dat soort dingen, weet je wel.
Ja, maar dat is natuurlijk ook... Ja, dan zie ik ook het beeld voor me van wat je zei, dat jongetje. Dat je zo open. Ja, als je er natuurlijk zo open staat, ja, dat komt natuurlijk als een...
raket binnen, ja. Ja. Ja, ik heb niet voor niks. Ik doe dan ook wat praktische dingen. Ik heb oordopjes aan mijn autosleutel zitten. Voor het geval dat ik in een restaurant kom. Kijk, hier is de akoestiek redelijk. Maar je hebt restaurants waar natuurlijk 100... Als hier 100 mensen... Of, nou, dat past niet. Maar als hier 25 mensen zaten te praten. Ja, dat is de cacophonie van geluid. Dan doe ik mijn oordop in.
Ja.
Ja. En dan los ik het maar zo op. Of ik ga net wat eerder weg van het feestje. Of ik ga er eerder naartoe dat het nog wat rustiger is. Zodat ik ook als eerste weg kan. En dan ga je maar... Want het valt me wel op dat veel mensen gaan dan toch maar aan de alcohol om zichzelf te verdoven.
Mm-hmm.
Of schieten zo in hun ego. Ja, en veel mensen, moet ik het eigenlijk weer bij mezelf houden. Ik heb dat ook jarenlang gedaan. Niet alcohol, maar wel dan maar gewoon niet dat voelen uitschakelen. Omdat je het anders niet tegen kan.
Ja.
Nou ja, dat lukt gewoon niet meer. En dat wil ik ook niet meer. Dan maar niet naar een druk feestje. Of dan maar niet keiharde muziek aan in de auto. Toch? Dan maar met wat subtielere zaken bezig zijn, zoals dit. Dat is toch fijn?
Ja, zeker. Ja, ja, dat herken ik wel.
Ja?
Ja.
Heb jij in de auto luister je podcasts? Toch?
Ja, en veel muziek ook wel.
Ja, rustig of hard rock?
Nou, weet je, ik heb ook wel bepaalde muziek die ik dan als mantra gebruik. Dat klinkt ook een beetje... Maar dat is dan wel, kan popmuziek zijn. Het kan Rage Against the Machine zijn. Of maakt niet zoveel uit. Maar wat dat op dat moment gewoon voor mij ook een stukje bevrijding geeft of plezier. Of, ja. En ook wel eens als ik denk, ja, er zit echt iets vast waar ik niet aan wil.
Ja.
Dat ik dan wel die ontroering opzoek.
Dan zoek je het op. Ja. Dan zet je een Young-film aan of Whitney Houston. Of,
ja, dat ik wel als het er maar uit is.
Ja. Nou ja, muziek. Alles is, heb ik al eens van iemand gehoord die ik interviewde, alles is therapeutisch. Series, theaterstukken, weet je wel. En ook zo'n oudejaarsconferentie aan het einde van het jaar. Even met z'n allen.
Even er doorheen.
Even de shit van het jaar. Echt, als je daarin gaat duiken. Dan we denken dat het allemaal maar entertainment is. Maar er zit in alles zit iets helends of zo, hè?
Ja.
Ja, dat is wel mooi om te zien.
Nou, je stipt het net al aan. Dat was ook een vraag van mij. Het ego.
Mm-hmm. Hoe is het daarmee?
Ja.
Word je gebeld?
Nee.
Oké. Okay.
Ik weet niet of het hier vanzelf uit.
Lopen we nog?
Ja.
Even kijken
hoor.
Ja, we lopen nog.
Oké.
Okay. Een ego.
Ja.
Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen, dat is je gehandicapte broertje. Dan moet je gewoon mee leren omgaan. Hoe vind je dat?
Ik schaam er eigenlijk een beetje voor dat ik om moet lachen. Ja? Ik merk dat het me ongemakkelijk wel is. Ja? Gehandicapte broertje, ja. Maar ik vind het... Ja, ik snap wel wat je... Ik denk dat ik... Ja.
Dat vind ik op dit moment het mooiste. Ja, de mooiste. Ik heb ook wel eens een vergelijking wild paard gehoord, wat je moet temmen. Dat is het misschien in de eerste 25 jaar. Maar inderdaad, op een gegeven moment wordt het een gehandicapt broertje waar je maar gewoon compassie mee moet hebben. En wat af en toe de tuin in mag om te spelen. En dat je achteraf... Want dan hoor ik mezelf ook denken, oh, weet je wel. Dan zeg ik ook letterlijk, Patrick, wat ben je toch weer aan het aanstellen of zo. Weet je, dan zie ik mezelf weer in discussie gaan. Bijvoorbeeld hier, daar heb ik je voor gewaarschuwd. Ja. Hè? Er is een rotonde dicht hier in het dorp. En dan baal ik weer dat dat niet op Google Maps staat. Zodat allerlei mensen die hier naartoe komen allemaal fout rijden. Dan ga ik die hele discussie aan op Facebook met Rijkswaterstaat en op Twitter. En dan bekijk dat het zo van afstand. Denk je, wat wil je hier nou eigenlijk mee bereiken? Weet je, het gaat hier toch nu niet door veranderen. Maar dan, ja, wat jij zegt, dan is het gewoon weer... Of wat we het over hebben, dan is het gewoon weer dat broertje... Wat weer even zijn gram wil halen of weer even zijn gelijk. En ja, ik ben gestopt met daar me tegen te verzetten. Ik laat het zich dat maar gewoon even uitspelen. Mm-hmm. Zolang het niet. Want vroeger had dat gehandicapte broertje ook ruzies op de snelweg met mensen. En weet je wel, gewoon 100 kilometer lang inhalen, rechts, links, weet je wel. Gelukkig beperkt het zich nu tot af en toe eens een online discussie. Of af en toe eens een botte uitspraak op Facebook, waarbij iedereen weer over ik zeg dan mij, maar eigenlijk over hem heen valt.
Ja, maar dat is ook wel fijn, hè? Dat je die afstand een beetje kan scheppen.
Ja.
Dat je het niet meer helemaal mee identificeert.
Ik vind dat je het ook kan inzetten. Want in mijn werk als discjockey, moet je gewoon af en toe opvallen. Ja, is dat zo? Ja, als je je naamsbekendheid een beetje groot wil houden, moet je af en toe eens een gekke plaatje of een gekke uitspraak doen. Dus ik probeer het maar gewoon in te zetten waar nodig.
Ik vind het wel grappig. Ik noem het altijd als, het ligt eraan met wie ik zit. Weet je wel, mensen die een beetje in deze kringen zitten. Ik was een marionnetje, weet je wel.
Oh ja, marionnetje, ja.
En ik heb ook wel, maar voor mezelf heb ik altijd een beeld van, ik weet niet, het is zo'n Disneyfilm is het, maar dan heb je zo'n rood draakje bij Mulan.
Ja.
Die Mushu. En die, dat is Mushu. En dan denk ik, ja, wanneer komt Mushu op? Ja, als ik zelf niet de verantwoordelijkheid neem, weet je wel.
Dan komt Mushu, ja.
En dan denk ik, maar Mushu heeft ook ruimte nodig, weet je wel. Die wil ook gewoon, precies wat jij zegt.
Even
fladderen. Ik noem het even anders, ja. Ja. Dat is wel grappig. En ik vind het ook wel, we hadden het voordat de podcast begon over Ricky Wouters, die muis, weet je wel, dat die weer via de...
Achterdeur naar binnen piept, hè?
Ja. Ik denk dat het... Wat ik voor mezelf wel merk is dat het fijn is dat je weet dat hij er gewoon is en dat hij er mag zijn. Ja. Dat je hem niet weg hoeft te stoppen.
Ja, want het is ook nog eens zo, als je inderdaad je ego gaat proberen te killen of proberen te negeren. Dan wordt het dat zeurende kind wat stampvoetend gewoon de hele dag in je bovenkamer gaat rondlopen. Ik wil aandacht. En ja, dat heb ik ook wel afgeleerd. Er is nou blijkbaar zoiets als ego en... Ja, het idee dat je helemaal... Misschien zijn ze er, verlichte meesters... die dat gehandicapte broertje in het huis hebben kunnen stoppen. Maar ja, maar toch leukt het mijn leven ook wel weer een beetje op.
Ja, je kan het gewoon wel plezier mee hebben.
Er gebeurt weer eens iets. Wat jij zegt, in een film of zeker in een tekenfilm... dan is vaak dat aapje, dan lachen we ons kapot om. Ja, maar dat voegt dan toch ook iets toe aan de film. Waarom zou dat rolletje dan... Het ergste wat er volgens mij is verveling. Tenminste, ik denk als je je kapot verveelt. Je hebt niet voor niks de uitdrukking, die man heeft zich dood verveeld. Dus laat dat maar voor wat reuring zorgen dan.
Ja.
Dat spookje of hoe je het wil noemen.
Nou, het schopt ook wel eens tegen dingen aan. Laat ook weer dingen zien waar pijn zit en zo. En dat heb ik ook wel van die interview wat jij met Moetje had. Dat was dan wat...
Ja.
Wat hij ook zei van, je komt uit de non-dualiteit. En dan ineens plop je weer... Je gewone, ik noem dat dan marionnetje, of hoe je het ook wil noemen. En dat is ook goed, want die doet ook iets. Die onderneemt actie.
Ja.
En die laat je ook zien waar de pijn nog zit. Of waar er nog ruimte kan ontstaan.
Ja. Het is allemaal niet allemaal bullshit wat dat stemmetje hier vertelt, denk ik. En ja, Paul zegt altijd, en Guido Weijers ook, zonder ego was de Eiffeltoren nooit gebouwd. Weet je, dat, nu weten we dat niet, maar ik snap wel dat ego ook wel zorgt voor zichtbaarheid en op het podium staan en naar de sportschool en een dikke auto kopen. Ja, dat is ook, ik heb ook een tijd lang gewoon bijna niks gekocht. Ik liep rond in kleren van de Action. Weet je, ik dacht allemaal, ja, wat heeft het allemaal voor een zin? Het doet er toch niet toe. En, maar nu begin ik wel weer te waarderen. Ik denk, ja, maar een keer investeren in iets wat jou heel veel plezier oplevert. Why not?
Ja.
Ja, dat zijn die fases, dat ga je ook allemaal eens onderzoeken. Dat is toch ook spannend? Nou,
ja.
Hoe is het om eens een keer een jaar bijna niks uit te geven? Nou, probeer het gewoon eens.
Ja.
Ik heb nergens spijt van, hoor.
Dat is ook wel mooi.
Ja. Nee, dat kan ik echt wel met zekerheid zeggen. Maar goed, ik onderbreek je vraagstelling.
Nee, dat geeft niet. Ik vind het wel interessant. En okay. Wat je eigenlijk ook altijd vraagt is de vrije wil. Hebben wij een vrije wil?
Ja. Nou, het meest bevredigende antwoord wat ik daarop heb gehoord was eigenlijk recent van een filosoof, Lammert Kamphuis.
Ja, dat is ook een goeie.
Ja, hè? Ja. Ik weet niet of dat boekje hier nog heb liggen van hem.
Ja, hier ligt hij.
Ja, Filosofie voor een weergeloos leven, echt een aanrader. Was een leuke vent. Hij is van de School of Life en hij zei van, hij had dat natuurlijk weer van een Duitse filosoof die daarover sprak, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we delen toch kennis allemaal. Dat de vrije wil gewoon hoe zei hij dat nou? Het is een noodzakelijk iets. Het is een werkbaar model. We doen alsof we vrije wil hebben.
Ja.
He, daarmee kunnen we ook elkaar bestraffen als we iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Daarmee kun je jezelf ook zogenaamd een beetje
sturen.
Maar ja, daar kan ik mee leven met dat antwoord. Want zo voelt het ook. En Paul heeft dat volgens mij ook al eerder tegen me gezegd in de podcast Praat over Bewustzijn. Maar toen heb ik er niet naar willen of kunnen luisteren, denk ik. Dat hij gewoon zei, de vrije wil is een leuke illusie of een nuttige illusie. Het idee van een vrije wil. Want inderdaad, als jij en ik het idee krijgen dat we absoluut niks onder controle hebben, dat kan heel veel nare dingen tot gevolg hebben. Dat we dan maar gewoon inderdaad denken, nou, dan ga ik toch maar gewoon iemand verkrachten. Ik kon er toch niks aan doen.
Ja.
Of zo, weet je, dat je totaal wetteloos als een soort motorbende lid door het leven gaat. Een soort outlaw. Letterlijk. Dus ja, ik ben die vraag van de vrijwilliger, volgens mij stel ik hem ook niet meer zo vaak, maar ik wou hem wel dan nog eens stellen aan die filosoof, en dat is dan gelukt.
Ja, volgens mij is hem ook wel een battled
guy. Ja, wat zei die erop?
Die zei van, nou ja, laat het een illusie zijn, maar het is in ieder geval een leuke illusie.
Ja.
Zoiets. Ja, ik ben niet de letterlijke.
Van omdenken.
Ja.
Nou ja, ik vind het wel, ik kan me daar zo een uur het hoofd over breken. Is Marion nou uit vrije wil hier naar Vinkeveen gekomen of kon het niet anders? En dan hoor je ook vaak van, die non-dualiteitleraren, die liggen er ook een paar in boekvorm. Het is en, zeggen ze dan. Het is en het kon niet anders en ze heeft ervoor gekozen. Ja, als ik dat dan even laat inwerken op me of zo, denk ik van ja, dat geeft wel enigszins iets van rust. Want je, kijk, ik heb spanning. De podcast heet natuurlijk Leven zonder Stress, die andere met die interviews. Iets levert spanning op. Dan heb ik bijvoorbeeld spanning op het onderwerp inderdaad van shit man, maak ik nou keuzes en of overkomen de dingen mij nou gewoon? Hoe meer je ermee bezig gaat, komt daar spanning op dat onderwerp. Dus wil ik van die spanning af.
Ja.
Ik wil denk ik niet eens zozeer een definitief antwoord. Nee, ik wil van die spanning af. Hetzelfde als jij, stel wij hebben een relatie en jij zegt tegen mij vlak voordat je weggaat, de volgende keer moeten we toch eens een keer praten. En dan, weet je, dan zeg ik, waarover dan? Nou, daar hebben we het de volgende keer wel over. Ja. Waar wil ze het dan over hebben?
Ja.
Dus dan ga ik allerlei scenario's verzinnen in mijn hoofd. Daar komt er toch een spanning op. En dan heb ik al verzonnen dat jij het wil uitmaken. En dan kom je de volgende keer en zeg je dat jij toch wil praten over samenwonen. Of je wilt praten over samen een auto kopen. Of weet ik het, iets. Maar dan wil ik dus van jou een definitief antwoord. Omdat ik wil van die spanning af.
Ja.
En als dan iemand tegen mij zegt van nou, je hebt wel en geen vrije wil tegelijkertijd. En ik merk dat die spanning daardoor minder wordt. Dan kan het hoofd ratelen wat het wil. Want het hoofd wil natuurlijk altijd ja of nee, zwart of wit, 0 of 1. Maar voor mij is het veel belangrijker, hoe voel ik me eronder? Nou, dan voel ik me wat rustiger als jij zegt, het is wel en niet tegelijk. Nou, hè, laat maar dan.
Weet je, voor nu is het,
ja, voor nu is het goed. Want de een zegt dit, de ander zegt dat. Nou, dan gaan we gewoon eens vanuit dat allebei tegelijk waar is. En dat vind ik ook zo mooi aan die non-dualiteit. Als je dan vraagt, is de wereld een illusie? Dat vraag ik natuurlijk ook vaak. Dan krijg je ook vaak zo'n soort dubbel antwoord waar denken niet zo gek veel mee kan.
Nee, en dat is ook wel, daar hou ik ook wel van.
Ja.
Een soort koan.
Ja, zen koan. Het is toch rustgevend. Want je vertelde nog een mooie straks. Of hebben we die wel al opgenomen? Wat nog op dat briefje stond van die deur?
Volgens mij niet. Dat weet ik niet zeker. Nee. Van André van der Braak bedoelde je.
Ja. Ja. Dat jullie bij die retraite.
Ja.
Briefje op de deur.
Zo'n automatische deur.
Ja.
En dan hing gewoon zo'n post-itje. Van de deur gaat automatisch open en dicht. Maar ja, eigenlijk weet je dat. Want je ziet al dat het een elektrische deur is. Maar ja. Mensen gaan er toch aan.
Trekken.
Ja. Duwen en trekken.
Ja. Ja, dat soort dingen geven rust aan. Daar ben ik ook zo'n fan van quotes. Paul houdt er niet zo van. En dan zegt hij, oh, kom je weer met je quotes. Maar vaak zo'n quote kan mij ook al zoveel, kan al zoveel spanning wegnemen. Omdat ik ook altijd veel te veel met antwoorden bezig ben geweest. Ik leefde vaak in onzekerheid. En ja, dan hoor je ook van een hoogleraar. Ja, misschien, het is de kunst om gewoon onzeker. Het bestaan is ook heel onzeker. We weten ook niet of we over 10 minuten nog in leven zijn. We kunnen wel doen alsof, maar we weten dit niet.
Nee.
En we kunnen ons voor alles verzekeren. Maar dus met die onzekerheid zijn. En daar dan maar dat dan proberen om te turnen in een soort kracht of zo. Ik bedoel, ja, onzekerheid kan ook leiden tot misschien tot creativiteit. Of tot andere mooie dingen. Dus ja, ik ben iets minder bezig. Gelukkig. Ik hoop dat je dat in de interviews ook terughoort met het is zus of zo. Links of rechts?
Ja, ik wil een antwoord. Want,
nu?
Ja.
Ik wil van de onzekerheid af.
Ja. Ja. Nou ja, en wat je ook zei van dat je die kwetsbaarheid meer hoort. Als ik je nu ook zo hoor, dan denk ik ook, het is een andere vorm van kwetsbaarheid, voelt het een beetje.
Ja, oké. Okay.
Het voelt ook, je kwetsbaarheid kan iets zijn zonder veerkracht, ja, hoe moet je zeggen? Zonder veerkracht, want ja. Je denkt, nou, dat moet allemaal opgelost worden.
Ja, ja, ja,
ik moet
ja,
altijd
ja,
op vragen.
Ja, ja, ja.
Of kwetsbaar van, oh, hoe fijn is het niet om je te kunnen laten raken.
Ja, dat is het, ja. In het begin was mijn zoektocht natuurlijk vooral gericht op help me van die onzekerheid en van die pijn af, ja.
Ja.
En maak me dat ik wat rust, dat ik rustiger word. En nu ga je veel meer de schoonheid van dingen inzien en dus een beetje reflecteren op dingen zonder dat het meteen uit een noodzaak is of zo, hè.
Ja.
Ja.
Ja, wat ik ook wel interessant vind om te vragen, maar misschien wil ik dat eerder moeten vragen over het ego.
Kom, ga je gang.
Je moet eerst zien hoe je leidt aan je ego. En hoeveel anderen leiden aan jouw ego. Voordat, zie je daar iets in? Want het is ook een beetje, waar we het over hebben gehad, van moet je er eerst last van hebben? Of moet je zien dat anderen er last van hebben voordat je er iets mee gaat doen? Of?
Ja, volgens mij wel. Met terugwerkende kracht kun je natuurlijk zien hoe dat ding, hoe je dat veel te veel op de troon hebt laten zitten. Hè? Maar ook omdat je niet beter wist natuurlijk. Ik kijk ook naar het voorbeeld, ja, dan kom ik toch weer bij rolmodellen. Ik heb mijn vader natuurlijk ook veel vanuit zijn ego zien handelen. En dat is dan toch je. En mijn broer idem dito, die staat ook nog veel, graag en veel op podia. En die is ook boos als iemand anders net iets meer aandacht krijgt dan hij. En ja, dat zijn dan je twee mannelijke voorbeelden thuis. Dus ik ben ook maar gewoon dat ego helemaal gaan uitleven en najagen. En ja, het kan ook iets met leeftijd te maken hebben. Je hoort ook vaak dat je tot je 40's of zo, dat dat normaal is. Dat het ook met de seksuele selectie te maken heeft. Je wil je de best mogelijke versie van jezelf presenteren. Je wil zoveel mogelijk aandacht, omdat je, ja, je wil je voortplanten. En misschien dat het automatisch na je 40ste dat minder wordt. En dan wordt het dus tijd om de balans op te maken van wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan om maar mijn eigen grieven, of hoe noem je dat, je eigen lusten te botvieren. Ja,
ja.
Ik heb vaker nog gezegd tegen mensen van, ik ben daar niet trots op wat 10 jaar geleden gebeurd is of zo. En dan wordt altijd wel gezegd, ah ja,
het was toen.
Ja, nee, maar ik wil het toch nog eens gezegd hebben. En ik denk dat je dat ook wel terug hoort in de podcast met Paul en zo. En ook wel in de interviews. Ik kan over de interviews nog verklappen dat ze ook wel, ja, ik zie ze als tijdloos. Dus soms een gesprek wat 2 jaar geleden is opgenomen, staat al 2 jaar in video online. Het komt nu pas 2 jaar later als audio online bij een van de 2 podcasts. En dat, maar ja, omdat het ook over tijdloze dingen gaat natuurlijk.
Ja, ja, stress, zeker. Ja.
Dus vaak merk je dat niet eens. Maar je merkt wel in mijn vraagstelling, denk ik. En misschien dat het daarom wel lijkt dat het een beetje wipwapt. Dat je de ene week een gesprek hoort en je denkt, hè? Maar ik dacht dat die daarna toch inmiddels wel overeen was.
Oh.
En de week daarna gaat het ineens weer een stuk meer de diepte in. Maar dat kan ermee te maken dat sommige gesprekken al 2 jaar op de plank liggen. En dat je toch nog weer een iets andere versie hoort. Dat we eigenlijk alweer een beetje in de achteruit gaan in mijn zoektocht of zo. Maar ja, ik vind dat ook niet zo erg.
Maar je gaat ook wel een beetje een soort, dat gevoel heb ik wel eens, in een spiraal vorm. Niet jij, maar ik.
Ja.
In die spiraal vorm, dat je denkt, hey, dit komt ook weer langs. En in het begin werd ik daar heel boos om.
Ja.
Dan dacht ik van, nou, dat heb ik toch
dit
al.
Dit dacht ik toch al, nou, misschien is het een leuke reminder.
En nu denk ik van, ik zit er nog, weet je wel. Nou, ja.
Ja, hetzelfde met boeken. Daar zeggen mensen ook van, ja, als je zo'n spiritueel boek of een... met filosofie, gooi het niet te gauw in de hoek. Of verkoop het niet, zet het niet op marktplaats. Want als je een boek over een jaar of 2 nog een keer luistert.
Een heel nieuw boek.
Daarom, dat vind ik leuk om van jou terug te horen, dat jij sommige gesprekken ook van Leven zonder Stress ook vaker luistert. Dat was Guy Wouters, hè?
Ja.
Die Belg.
Ja. En Lammert, toevallig.
Lammert Kamphuis.
Ja, nou. Bertolt Günther heb ik ook al vaker geluisterd.
Komt het door het gevoel wat het je geeft, of hoor je dan weer nieuwe dingen? Of allebei?
Nou, ik denk, als ik heel eerlijk ben, in eerste instantie het gevoel dat het me geeft. Ja. Ik denk, dat vind ik wel leuk, weet je wel.
Ja.
Maar ook wel eens dingen dat ik zoveel beluister. En dat ik soms niet meer weet waar ik het nou ook weer van heb. En ik vind het ook wel eens fijn, omdat ik ben heel intuïtief. Dat iemand er woorden aan geeft.
Mm.
En dan denk ik, wie was dat nou ook weer? En volgens mij was dat... Dan hoor ik een soort van jouw stem. Zo van, dan denk ik, dat was bij jou. Ja. Dat zou misschien die of die zijn.
Ja.
En ik vind het ook wel heel leuk om te horen. Bijvoorbeeld bij Bettino Massaro, hoe heet hij ook?
Ja, Bettino Massaro, ja.
Dat ik die, denk ik, want ik heb ze eigenlijk allemaal geluisterd. Dus toen dacht ik, kwam ik hem later een keer tegen. Hoorde ik iemand over. Toen dacht ik, jij hebt ook een interview. Totaal niet bijgebleven bij mij.
Dan ga je hem nog eens opzoeken.
Ja.
Ja.
Dus zo kan het ook komen.
Ja.
En dan denk ik van, hoe kan het nou dat het mij helemaal niet toen geraakt heeft? En dan ga ik nog eens, en dan denk ik, nou, wat ik lees over hem, vind ik dan wel interessant. En dan ga ik nog eens terugluisteren.
Ja, leuk om te horen.
Dus het is wel,
Ja, nee, doet me deugd ook om te horen dat je ze allemaal geluisterd hebt. Ja, ik was er natuurlijk ook allemaal bij ieder gesprek. En het is gek hoe zoiets werkt. Ik luister ook sommige podcasts wel... 5 tot 10 keer terug. Er zijn er een paar bij. Die luister ik dan soms al een maand lang. Iedere avond voor het slapen gaan luister ik die weer. Dan denk ik, maar waarom dan? Gaal je zo op je eigen stem? Nee, die man die rust. Die man of die vrouw in zijn of haar stem heeft. Of die, ik weet niet, die trilling. Weet ik wat het is. Ja. Er zit iets in iemand. En dat op dat moment raak je dat gewoon.
Ja, en ik heb ook wel eens iemand via LinkedIn. Ik zit even te denken. Edwin Boerzaam. Nou, in ieder geval. Die heb ik toen wel eens via LinkedIn. Op dat moment, wat hij zei. Dat interview. Het
raakt helemaal.
Ja. Dus toen dacht ik, ik zoek hem op voor LinkedIn. Ja. En toen heb ik ook gezegd, sorry dat ik je even heb opgezocht. Ja, maar ik wou eigenlijk zeggen van, dankjewel. Ja. Dat het zo mooi, het heeft me heel veel opgeleverd.
Dan kreeg je een mooie reactie terug.
Ja.
Ja, leuk is dat, hè. Het is leuk aan deze tijd ook. Dat we gewoon, weet je wel, anders waren wij ook nooit in contact gekomen met elkaar.
Nee.
Dat vind ik ook echt leuk. En die dingen die kunnen op plaatsen terechtkomen, daar weet je gewoon niet van half van waar en hoe en wat het voor een invloed heeft. Ik vind het ook leuk om te horen dat jij zelf ook coach bent. Ik krijg ook wel berichtjes van psychologen en psychiaters op LinkedIn die het ook luisteren. En die zeggen van. En dan zie ik dat zo voor me dat het toch een soort van effect heeft op de mensen die zij weer spreken.
Ja, tuurlijk.
Ja. Het zal jouw werk ook zijn.
Ja, maar ik stuur het ook heel vaak. Dat hoor ik ook wel eens. Dat jij wel dingen doorstuurt. Maar dat doe ik ook. En dan zeg ik, dit moet je luisteren, weet je wel.
Hoe fijn is dat? Want je zou ook kunnen denken. Want je bent wandelcoach. Je doet dan jazzcoaching. Om de rollen even om te draaien. Je zou ook kunnen denken. Ja, wat moet ik van die wijsheid van de rest? Ik weet wel hoe het zit. En dat zou je kunnen denken. Maar jij laat je ook voeden. Door andere inzichten en door andere mensen. En...
Ja, maar ik laat me ook zelf ook voeden door mensen met wie ik juist...
Maar dat is tweerichtingsverkeer, hè?
Ja.
Dus de cliënt maakt jou een betere coach of een andere coach. Of...
Ja, maar ook geeft me zoveel nieuwe inzichten. Ja. En ik heb altijd zoiets van, wat wil je nou bereiken in je leven bijvoorbeeld of zo? En dat had ik als kind altijd al van, ik weet niet wat het is, maar ik hoorde laatst aan... De Chinese wijsheid. Dus het enige wat je kan bereiken, of het mooiste wat je kan bereiken, is mens zijn. En dat, ik weet niet op een of andere manier, maar dat is zo geraakt.
Mm-hmm.
En wat zij er eigenlijk mee bedoelen is dat je het aardse, gewoon, ja. Ja, de gewoon normale hè, zakelijke gewoon dingen, en het kosmische weet te verbinden of zo. En van daaruit ja, leeft. Nou, dat is wel een hele opgave, denk ik. En dan denk ik, ja, zo ontmoet ik allemaal mensen.
Ja, fantastisch. Maar voelt het dan soms niet raar voor jou? Kijk, want dit is met een handeling met gesloten beurzen. Maar als je dan inderdaad, ik heb ook wel eens gedacht, mensen zeiden, maar ja, je kan zo goed luisteren, jij moet ook coach worden. Ik zeg, ja, maar het idee inderdaad dat er een soort wisselwerking op gang komt, hè, van iemand die jou betaalt, terwijl je wat jij zegt, ik kan net zo goed van jou ook leren. Dus spookt dat ook wel eens bij jou door je hoofd?
Ja, ja, zeker. Ja, nou, ik merk nu dat ik een beetje begin te stotteren. Mm-hmm. Vooral bij bepaalde klanten. Nou ja, vind ik dat heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om daar geld voor te vragen. Ook, ook omdat ik denk, ja, zij kunnen het geld nog beter gebruiken, weet je wel. En eigenlijk zijn we gewoon hier allemaal samen in hetzelfde proces.
Ja.
En wat ik ook heel vaak hoor om me heen, want ik doe ook wel eens trainingen die ik dan zelf heel leuk vind om te geven. Doe ik dan altijd voor een action prijs.
Ja.
Dan denk ik, dat mensen denken van, nou, dat doe ik even mijn mandje, wil ik hem uitschelen en zo. En zeggen heel veel mensen, ja, maar dan hechten mensen er geen waarde aan. Maar dat is mijn ervaring helemaal niet.
Nee.
Ik weet niet, dat vind ik wel nieuwsgierig hoe jij eraan denkt. Want het hangt er ook een beetje van af van waaruit je het doet.
Mm-hmm.
Kijk, als ik het nou met een verborgen boodschap zou doen, dat ik dan zou denken van, oké, ik geef het wel voor een actionprijs. Maar eigenlijk is mijn bedoeling dat je overal gaat vertellen hoe fantastisch je die training vond.
Ja, ja.
En dat ik dan straks daar miljonair mee word.
Ja, ja, ja.
Als ik het nou echt gewoon doe, puur vanuit, ik vind het heel leuk om dat te geven.
Ja.
En weer, als voor mij geven en ontvangen in balans is, dan merk ik, ja, ik heb zelf niet het idee dat mensen dan zeggen van, nou, dat vond ik waardeloos omdat het maar zoveel... Ja. Of dat je het gratis hebt gedaan. Of,
Ik ken die uitspraak natuurlijk ook. Die komen een beetje uit de hoek van de succescoaches. Hè? Zoals Michael Pilacic en zo. Dat van, hoe duurder je het maakt, hoe exclusiever het wordt.
Ja.
Hoe meer mensen erop afkomen die ook echt
willen
en in zichzelf willen investeren. Maar ja, dan breng ik het tegen in deze podcast. Die zijn toch ook al bijna 10 jaar gratis. En die bereiken ook de juiste mensen. En hebben veel mensen ook. En wat is dan het verdienmodel? Dat is inderdaad wat je terugkrijgt. Ik krijg al die mensen één op één te spreken. Je hebt hier stapel boeken liggen die mensen allemaal opsturen. Ik krijg leuke ontmoetingen. Maar om het even naar je vraag terug te brengen. Je hebt zelfs mensen in India en zo. Die doen het allemaal op donatiebasis. Hè?
Ja, maar ik denk ook als je ziet die hele grote leraren.
Ja.
Wat ik die, met jou. Of, nou, die doen dat ook gewoon op donatie. Ja, dan denk ik.
Een banaan, als ik heel erg honger heb en ik deel met jou een banaan, hè, om even
wat
houden, dan geven we elkaar echt iets van waarde, allebei de helft van een banaan. Maar ja, als ik miljonair ben en ik geef jou 1000 euro, ja, dat doet mij toch niks. Wat is nou 1000 euro meer of minder? Dus ik weet niet, het zit ook in de investering. Mensen investeren dan toch ook tijd in jou? Ik zou het veel, veel grote eer vinden als iemand vanuit Groningen helemaal naar Maastricht komt om naar jou te luisteren. Dat is toch ook wel een mooie investering.
Ja, maar ik vind ook de investering is ook wel eens dat je denkt, oké, ik ben nu bereid om iets wat ik heel lang heb vastgehouden of nooit naar wilde kijken, om dat eens samen te onderzoeken.
Ja.
Dan denk ik van nou, diegene die doet een grotere investering.
Ja, ja, ja. Dan maar.
Dan die portemonnee trekken als je toch al genoeg hebt.
Ja, ja. Maar ik snap dat geld is altijd in dit soort situaties de bottleneck. Hè? Moet ik er wel iets voor vragen? Wat moet ik ervoor vragen? Dus ik snap die worsteling. Maar ja, ik heb die gelukkig niet. Want ik doe dit eigenlijk alleen maar op dit soort manieren. Door het, we nemen het op en we hebben er allebei wat aan. En de mensen hebben er ook wat aan die daarnaar luisteren, hopelijk.
Ja, ja, dat. Het is wel, met dit soort dingen is het ook vooral fijn als het gewoon weer zijn weg vindt.
Ja.
En dat je verschillende mensen erover praten. Want één zal het eerder horen als iemand het zegt. Weet je wel, als die het zegt of als die het zegt. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Eigenlijk, ik had eigenlijk nog een laatste vraag aan jou.
Oké. Hoeveel zitten we? Ja, mooie tijd.
Ja?
46 minuten.
Oké. Okay.
Deze iets langer. Ja.
Welke vraag is het ten onrechte nooit gesteld?
Welke vraag had de vraag die gesteld had moeten worden? In zijn algemeenheid.
Ja.
Ja, soms denk ik wel, wat ook best wel kwetsbaar is, om aan het einde van het gesprek bijvoorbeeld te vragen, wat vond je van dit interview? Dat heb ik eigenlijk zelden gedaan. Ja, dat gebeurt wel als dan de camera of het opnameapparaatje uitstaat. Kijk, dat zou wel mooi zijn als er ook eens een keer iemand aan het einde van het gesprek zou zeggen, nou, ik had er toch wel wat meer van verwacht. Ik had toch gehoopt. Ik doe het wel een verkapte manier. Ik vraag wel eens van, goh, heb jij nog iets wat je zou willen toevoegen aan dit gesprek? Dan bied ik de geïnterviewde eigenlijk de kans om te zeggen, nou, vraag me nog eens hier en daar aan.
Ja.
Ik doe het ook steeds meer van tevoren. Dan ga ik met mensen zitten en zeggen van, nou, noem eens even op waar je het niet over wil hebben en waar je het wel over wil hebben. En dan kan ik al een beetje aftasten van, maar het zou eigenlijk best wel, ik hou van eerlijkheid. Ik zou het mooi vinden als dat dan ook bijvoorbeeld uitgesproken zou worden. Maar dan heb je toch kans dat mensen uit fatsoen misschien dan toch maar denken van, ik vond het prima hoor, ik vond het goed. Nee, het was een leuk gesprek. Ja. En dan doe je klik, zet je hem uit.
Nou.
En dan wordt er gezegd, ik hoor het heel af en toe nog wel eens dat mensen in de auto zitten en dat ze me appen en zeggen, ik heb er toch niet zo'n goed gevoel over wat ik allemaal gezegd heb. Maar dan probeer ik ook altijd te verduidelijken. Ik zeg, is dat niet dan weer nu je ego? Je bent net heel open en eerlijk en kwetsbaar geweest. En dan zit je in de auto en dan speelt dat ego weer op. En dat zegt, wacht eens even. Je hebt dit over die gezegd en dat over die. En dat kan verkeerd vallen bij die. Je moet hem nu appen dat hij het niet online zet. Weet je wel? En dan, hoe gaaf was het eigenlijk? Is dat inderdaad, als die twijfels tijdens het gesprek al naar voren waren gekomen.
Ja.
Aan het einde. En heel af en toe gebeurt het vanzelf, maar misschien is dat wel een vraag die ik vaker zou kunnen stellen aan mensen. Van, hoe voel je je er nou onder na dit gesprek?
Ja, en wat zou je graag nog zelf nog willen delen met mensen?
Ja,
ook.
Ja, nee, maar dat doe ik wel eens nog. En dan krijg je soms wel, dan krijg je soms nog de laatste 10 minuten best nog even een versnelling.
Nee, maar ik bedoel wat jij nu...
Oh, wat ik nu zou toe willen voegen aan dit gesprek. Dat is nog leuk. Ik ben nog benieuwd naar jou. Dat we dat misschien nog even erin kunnen fietsen. Want dat vond ik zo leuk aan jou. Ik lees, je doet aan jazz coaching. En dan leg jij dus het verband met dat improvisatie. Dat improviseren van die muziek. Of hoe moet ik dat zien?
Onder andere het improviseren. Maar ook, ik zie ook dat wij wel gewoon met elkaar in interactie zijn.
Ja.
En dat maakt het gesprek. Dus dat vind ik ook wel typisch iets van jazz. Dus dat je verschillende muzikanten, die komen in verschillende samenstellingen heen. Nou ja, je hebt je eigen dingetje wat je doet, ik heb mijn eigen ding. Maar de muziek wordt gekleurd door de samenstelling en doordat wij allemaal gewoon een eigen...
Klank.
Ja.
Ja, want dat is het mooie van mensen, dat ze jazz heel rommelig en onrustig vinden. Maar uiteindelijk, als je goed luistert, is het wel allemaal op elkaar afgestemd, toch?
Ja, maar het is ook het zoeken... Naar een bepaalde klank en naar een vorm.
Ja.
En dat vind ik heel mooi. Dat vind ik heel interessant eraan. Dus dat je verschillende mensen al bij elkaar zet. En dat er niet een of ander slap compromis uitkomt of zo.
Ja.
Maar dat je denkt, als we deze geluiden nou eens bij elkaar. Wat zou daar uitkomen? Dus dat kan zijn voor groepen. Maar het kan ook zijn voor jezelf.
Mm-hmm.
Al die aspecten van mezelf. Wat voor klank kan daar uit voortkomen?
Ik was nog eens benieuwd over dat wandelcoachen. Je mag een stukje meelopen met iemand.
Ja.
Ik heb vaak met mijn vriendin ook de beste gesprekken als we een stuk gaan wandelen. Hoe komt dat toch dat we ons buiten zoveel ruimer voelen? Is het letterlijk omdat we niet meer in die vier muren opgesloten zijn? Of,
ik denk dat dat zeker meespeelt. Als ik voor mezelf spreek, speelt dat zeker mee. Ik denk ook dat het meespeelt dat je veel meer in je lijf zit.
In beweging bent?
Ja. Je voeten.
Ja.
Dat vraag ik ook regelmatig ook aan mensen. Van, voel je voeten nog?
Ja.
Dus dat maakt wel die ruimte. En ook, je hebt iets om je te verwonderen.
Natuur.
Ja, de natuur. Ja, ik denk dat dat wel... Ik heb altijd het idee dat om het buiten te doen. Ik zou mijn training ook het liefst buiten doen. Dat ik denk, dan sta je al met 1-0, 2-0 voor. En wat ik zelf ook heb ervaren, is dat mensen ook zeggen van weet je, ik vind het in ieder geval lekker om er lekker even bij te zijn.
Ja, precies. Ja, je pakt meteen even een wandeling mee. Dus ja. Jij doet het niet altijd met mensen. Je zit ook gewoon met mensen in de traditionele opstelling. Twee stoelen met een doosje Kleenex ertussen.
Nee.
Hoe dan?
Dat doe ik nooit. Ik zoek altijd wel vormen of methodieken.
Ja.
Om gewoon wel ook dat lijf mee te nemen. En gewoon even uit het hoofd. Want wat ik merk is bij coaching. Mensen toch heel snel gaan in het overtuigen van jou. Van waarom ze in die problemen zitten. En waarom het heel moeilijk is om eruit te komen.
Een drama.
Ja, en dat herken ik bij mezelf ook wel. Weet je wel. Want je wilt toch een goede indruk maken. Dus je gaat eerst vertellen van nee, maar dat heeft deze reden en dat. En dan heb ik ook vaak zoiets. Ja, hoe vaak heb ik dat nou niet al herhaald naar anderen.
Ja.
Dus ik probeer eigenlijk altijd een beetje daar iets anders in te laten bewegen. Dus ik doe heel veel met systemisch werken. Maar dan niet in de vorm van een familieopstelling of zo. Maar gewoon meer, soms kan je gewoon een vraag opstellen. Weet je wel, of wat dan ook. Maar gewoon even uit die bovenkamer.
Ja.
Uit die repeterende gedachten.
Even uit het oude.
Ja.
Je hoort wel eens het verschil, of er wordt een vergelijking met zo'n plaat gemaakt. Die groeven van een plaat.
Ja.
Even die naald uit die eraf slaan.
Ja, en als ik dan merk van dat zuigt gewoon.
Ja. Oh. Ongemakkelijk.
Nou, ik zeg van, dat, weet je, ondanks dat je dan dat verhaal voor het eerst hoort, voelt het als een energielek, weet je wel? Terwijl als iemand naast je loopt en je komt er een beetje uit, dan denk je ineens van, hé, wat een fris verhaal, interessant en wat mooi eigenlijk, en ook met die andere methodiek, ja.
Oké, dus dat is het voordeel van wandelcoaching.
Ja.
Ik had nog een notitie gemaakt over jou. NLP, daar heb jij een soort haatliefde mee?
Ja, nou, maar, NLP. Van, kom ik dan uit de NLP op? Nou, nee.
Neurolinguïstisch programmeren.
Ja. Ik heb het idee, en misschien heeft dat ook met de oude tijd te maken. Weet je wel? Gewoon, dat is wel ergens een. Dat het meer lijkt of je de ander aan het programmeren bent. Weet je wel? Want het is toch een stukje controle over je omgeving. Zo kwam het op mij heel vaak over. En van, ik wil controle over mijn omgeving. Hoe doe ik dat?
Ja.
Nou, door jou te programmeren. Terwijl het eigenlijk misschien wel ook zo bedoeld is om gewoon jezelf eens goed te bekijken. Weet je wel? Van welke programma's heb ik nou eigenlijk draaien?
Ja, juist. Ja. Ja, ik moet altijd aan autoverkopers denken bij NLP. Die dan geleerd wordt om jou te lezen.
Ja.
Ah, wacht, daar heb ik een ingang. Daar kan ik hem dit en dit aansmeren. Nog wat extra opties of nog een duurdere uitlaat. En ja, dat voelde dan niet zo goed. Maar nou ja, het zal ook zo zijn nut. Zo heeft alles zijn nut. Heb je nog meer van dat soort, nog andere cursussen gevolgd die interessant zijn?
Heel veel. Helpen waarnemen.
Ja,
dat is wel mijn basis.
Waar komt dat vandaan?
Dat wordt eigenlijk bij ons gegeven in de omgeving door Janine Hilkes en Ruben Bakken.
Helder waarnemen.
Ja.
Wat is daar de essentie van?
Dat je weer
helder gaat waarnemen.
Ja.
Ja, maar
dus voorbij je overtuigingen.
Oké, gewoon zien zoals het is.
Ja, proberen te zien zoals het is.
Ja.
En proberen, wij hebben het dan ook wel over non-dualiteit bijvoorbeeld. Nou ja, als je me daar gewoon over praat, vind ik dat heel moeilijk te begrijpen. Maar wat zij dan, dat is ook het ding wat bij mij past, is van, ik kan het wel misschien wel voelen.
Ja, ja.
Dus, hoe kan je er nou toch bij komen? Bij bepaalde dingen die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Net wat jij zei, van dat het soms die spanning oplost, bijvoorbeeld of zo. Ik vind het wel interessant als ik denk van, bijvoorbeeld universele liefde of zo.
Mm-hmm.
Tja. Maar dan ga je heel snel over liefde praten, wat je denkt dat liefde is.
Maak daar maar eens een concept van,
Maar als je het gaat waarnemen, bijvoorbeeld of zo, dan kan je het soms, als je het steeds meer een beetje meer toe durft te laten, dan kan je het soms gewoon echt ook, zo voelt dat. Dus wat wij dan doen is wel opstelling maken. En dan staat bijvoorbeeld, ik sta dan representant voor universele liefde.
Ja.
En dan zie ik dan bijvoorbeeld jou staan als representant voor jouzelf. En dan staat er een systeem om je heen. En dan denk ik van, ik wil alleen maar liefde geven. Want ik vind jou helemaal goed zoals je bent. Maar jij houdt dat tegen. Wat jammer, want nu kan ik niet doen waar ik voor ben. Of zo, weet je wel. Dus dat levert mij dan wel weer veel op.
Nou, ik vind het wel een grappige vorm. Ja, dat je het met poppetjes gaat naspelen eigenlijk.
Nou, je bent het dan zelf.
Je bent het echt.
Ja, net wat jij hebt met bijvoorbeeld die energie. Ja, de levensenergie of wat de planten laat groeien of wat dan ook. Ja, dat kan je gewoon. Je bent zelf ook een soort antenne.
Ja, die je uitzendt en ontvangt tegelijk.
Ja.
En als jij natuurlijk ergens op intuned, dus je zegt van nou, ik ga nu even op het kanaal zitten van, maakt niet uit wat, universele liefdesenergie of wat dan ook. Oké, okay. Ja, ik probeer me daarmee te verbinden. Nou, hoe voelt dat dan? Nou, dat is wel, sommige mensen kunnen dat heel makkelijk en soms ook niet. En voor mij is het ook gewoon daarin elke keer weer even in teruggaan, weet je wel, en dat soort dingen. En dus als representant kan je daar wel eigenlijk heel veel van doen. Van leren. Van hoe voelt deze energie? Hoe voelt dat?
En wat ik me nog interessant vind van dat helder waarnemen. Is het in feite niet zo dat de wereld eigenlijk neutraal is? Dat je dus... Ja, wij geven de betekenis aan. Hè? Ik zou nu kunnen zeggen van het is zonnig. Het is lekker weer. Maar er zijn mensen met een zonneallergie. Die vinden dit geen lekker weer. Die willen dat het bewolkt is. En zo is alles maar natuurlijk... In the mind of the beholder, zullen we maar zeggen. Hè? Zoals Shakespeare ook zegt, nothing is good or bad, but thinking makes it so. Wij bestempelen iets.
Ja, en wat ik heel leuk vind, is dat je, dat probeer ik zelf ook te onderzoeken. Allerlei trucs, of je kan het met Koan doen, je kan het met systemisch werken doen. Om eens te kijken van, hoe kan je nou even voorbij die sluiers kijken? Hoe kan je nou iets aanraken, hoe kan je iets voelen? Want ik leer echt door... Mijn lijf, zeg maar.
Oké. Okay.
Dus ja, je kan het mij eens 100 keer vertellen en dan onthoud ik het echt.
Maar dat is ook zo. Dat is de gouden regel in de radio ook. Tell people something and they will forget. Make people feel something and they will remember. Het gaat natuurlijk allemaal veel meer om gevoel. Hè? Die ene film die me vroeger, E.T., ik weet nog hoe dat voelde met mijn vader voor het eerst aan de bioscoop. 1983, ik was 9. Dat gevoel bij die film...
Kijk, gewoon zo weer
oproepen. Ja, dat roep je zo weer op. Die verwondering, die blijdschap met je vader iets te doen. En we zijn natuurlijk per definitie op de eerste plaats gevoelsmensen. Hè?
Ja.
Hoe hard je het ook probeert te ontkennen.
Ja, ik had dat vroeger dat ik het juist heel erg ging ontkennen.
Alles met de ratio.
Ik leerde eigenlijk van, ja, maar zoals jij doet, dat is raar. Of weet je wel, je gaat dan moet de ratio aangeven of zo.
Ja.
En op een gegeven moment kwam ik iemand op mijn pad, op mijn werk, en die zette mij altijd in als antenne.
Ja, als voelspriet.
Ja. Ze zei van de directeur van het bedrijf. En die zei dan van, nou, weet je, ga jij even, daar in die afdeling hoor ik elke keer wat over, ga jij dus even koffie drinken. Ik begreep nooit waarom. En dan kwam ik terug en dan zei hij van, oké, zeg maar, moet ik er nu heen? Moet ik er volgende week heen? Ja. Of kan het volgende maand ook?
Oké.
En dan zei ik van, nou... Nou, en dan...
Dan wist hij wat het was.
Ja. En wat ik nu met het helder waarnemen is leren, wat voel ik dan? Wat is dat nou? Of wat is dat, nou, voel prima? Of daar kan ik nu veel makkelijker bij. Dus zodat ik er ook voor mezelf in ieder geval meer op kan vertrouwen. En toen ben ik op een gegeven moment een beetje de weg van de ratio gaan volgen. Om woorden aan te geven, ook dingen leren en boeken lezen en zo. En ook wetenschap volgen van, wetenschap zegt ook. Of weet je, de positieve psychologie of zo. En ik merk nu, ik wil echt zo graag weer gewoon terug daarnaar. Ik wil niet meer in dat bovenkamertje zitten.
Dat gaat ook wel vanzelf een beetje. Hè? Hoe meer je hiermee, een soort losweken vind ik altijd een mooie vergelijking. Hè? Je legt jezelf toch in een soort bad. Waar we allemaal schilfertjes gaan losweken en zo. Maar je hebt soms de neiging om te gaan zitten pulken. Weet je, het moet sneller. Maar laat het inderdaad maar gewoon losweken en zichzelf oplossen.
Nou, maar dat vind ik juist het mooie van dat te zeggen. Van, ja, het moet opgelost worden.
Mm.
Maar precies wat jij zegt, dat is het volgens mij. En dat vind ik heel interessant. Van, hoe kan je dat nou... Hoe kan je dat nou een beetje stimuleren? Dat het zich... Dat het, weet je, oplost. In plaats van het moet opgelost worden.
Ja, ja, Paul zegt ook altijd, gas groeit niet harder door eraan te trekken. Ja, het zijn allemaal van die clichés. Maar ja, ik geloof wel in de waarde van dat soort uitspraken. Of Lao Tse, dat is zo'n beroemde, de Tao Te Ching. Laat troebel water met rust en het wordt vanzelf helder.
Ja.
En ja, wij zijn...
Maar wij gaan toch weer...
Ja, nee, rammelen met die bak of... Met de stok erin, dat moet oplossen. Maar dat is ook een kwestie van, en of het overgave is. Of
vertrouwen,
geduld ook vooral. Ik bedoel, ik heb nu 3 jaar geen radio gedaan. En ik heb me in die 3 jaar ook eigenlijk niet gedacht van ik moet weer. Ik had af en toe wel eens dat ik het miste, maar ja, ineens was het er weer. En ja, dat vind ik wel mooi, want ik had me 3 jaar lang kunnen frustreren van waarom ben ik nou niet op de radio. Nou, dan vroegen mensen dat ook wel eens, waarom ben je nou niet op de radio? Ik zeg, ik ben ergens anders nodig. Daardoor kon ik nu ook veel van die mooie gesprekken opnemen.
Ja.
Gelukkig hebben we nog een voorraadje liggen, dus we kunnen nog even vooruit. Maar ik wil ook zeker niet dat het een het ander weer gaat. Dit is je passie, gewoon hierover praten. En omdat je ook ziet hoeveel het jezelf goed doet. En je omgeving en je leven verrijkt.
En de mensen die je ontmoet.
Ja, man.
Je hebt een heel ander soort gesprekken.
Ja, dat is heerlijk.
Want dat is gewoon, dat vind ik het leuke eraan.
Ja.
Dat je echt. Je kan je weer even opladen of zo.
Ja, dit kost geen energie, hè. We zouden zo nog 2 uur door kunnen gaan. Mag ik je nog vragen, dat is wel leuk voor de beeldvorming ook, dat mensen jou een beetje leren kennen. Wat mogen we nog over Marion weten? Je bent getrouwd.
Ja.
Je bent moeder.
Klopt.
Wil je vertellen over je dochter?
Ja, ik ben heel trots.
Ja, zij is 10.
Ja.
En zij komt uit een ander land.
Ja, ze komt uit China. Ik merk nu gewoon, ik ben een paar dagen weg geweest.
Je hebt er al een paar dagen niet gezien.
Ja, dus ik merk nu gewoon, ik ben zo, het is zo fijn om zo trots te mogen zijn.
Want het gaat heel goed met haar.
Ja,
ja.
Wij hebben haar geadopteerd.
Toen ze?
1 jaar was. Dat is een hele bewuste keuze van ons. Omdat ik eigenlijk altijd als kind al voelde van, ik hoef niet een kind op de wereld gezet te hebben om ervan te houden.
Ja.
En dus ik was blij dat mijn man dat ook zo vond.
Mm-hmm.
En dit is echt een cadeautje.
Ja?
Wat je uitpakt, weet je wel. Waar je, en dat is wel het leuke, dat heb ik wel onthouden van adoptie. Dat zeiden vanuit het verschil tussen adoptie en biologisch kind. Is dat te zeggen. Bij het biologisch kind heb je heel vaak, dat mensen zeggen, het is het feest van de herkenning.
Ja.
En dit is het feest van het ontdekken.
Ah ja.
En eigenlijk gun ik dat andere mensen ook, dat je gaat ontdekken.
Ja.
Wie is mijn kind?
Ja.
Wie is mijn man?
Ja.
Mijn relatie?
Ja, ja.
In plaats van, oh, dat herken ik. Oh, dat heb ik ook.
Ja, ja, precies. Oh, dat heb ik van die. Echt het kind van zijn vader. Kind van zijn moeder hoor je dan, ja.
Ja. Dus dat heb ik er wel van geleerd, nog meer van geleerd. En het heeft mij ook wel met deze zoektocht heel erg vleugels gegeven.
Ja?
Ja.
In wat voor opzicht?
Als ik het zwaar had of moeilijk had.
Ja.
Ik denk van want het is niet alleen maar leuk, hè. Want dit pad, zeg maar,
nee,
wandelen.
Nee. Het is niet alleen maar halala tralala, nee.
Nee. Je komt ook dingen tegen waar misschien niet, waar je omheen wil lopen. Nou, of wat dan ook.
Komt een volgend leven wel.
Ja. Maar nu heb ik echt zoiets van, nee. Ik denk dat het ook misschien anders zou zijn als ik een zoon had gehad. Ik dacht van, maar kijk toch meer naar mijn man. Maar nu voelt het echt als een, ik vond haar zo mooi, vind ik nog steeds, zo mooi wezen, dat ik dacht, ik kan alleen maar verprutsen, of zo, weet je wel.
Ja.
En dus toen dacht ik van, ik moet dat gewoon...
Met mezelf aan de slag. Ja, nee, maar dat zeggen ze toch ook.
En niet haar opvoeden.
Nee, jezelf schoner maken.
Ja.
Zeggen ze ook, het grootste cadeau wat je kinderen kan geven is gelukkige ouders. Dat is het.
Klinkt heel cliché.
Ja,
maar
dat is ook. Ja.
Ja.
En zij ziet jou natuurlijk als rolmodel.
Ja, ik denk onbewust wel. Wat ik wel probeer te doen is haar wel omringen met andere
vrouwen?
Rolmodellen. Of andere vrouwen. Dat vind ik heel fijn.
Dat ze van iedereen wat oppikt.
Ja, dat
ze
hoop
geen kopietje
ik.
Van
ik
jou
haar.
Wordt. Ja?
Dat vind ik haar zo. Dat ze bij iedereen wat kan pakken.
Ja.
En wat ik ook wel merk is, van wat ik heel fijn vind, is ik hoop wel dat ik haar dat is mijn man vooral ook heel goed in, die is heel zorgzaam. En, maar dat we haar wel een sterke basis mee kunnen geven. Want wat mij wel is opgevallen, en daardoor heeft het me ook wel verschillende dingen op mijn pad gezet. Dat, kijk, zij heeft een Chinees uiterlijk. Dus zij wordt er bijna dagelijks misschien wel heel vaak mee geconfronteerd. Of dat mensen iets vinden van adoptie of zo. Maar wat heeft dat kind daarmee te maken, weet je wel? Daarnaast is ze nog hoogbegaafd.
Hoe zijn jullie daarachter gekomen?
Ja.
Doe je dan tests? Of gaat ze op school gewoon zo goed dat ze 3 klassen kan overslaan?
Nou, kijk, wij zijn allebei wel nieuwsgierig aangelegd.
Mm-hmm.
En ik zie, omdat je het feest van de ontdekking hebt, ga je kijken, wat kan jij?
Ja.
Weet je, wie ben je, wat kan je, waar liggen jouw interesses? Dus dat volg je een beetje.
Ja.
En dat ja, wij zijn dan ook wel zo van, nou, dan ondersteunen we dat. Proberen zoveel mogelijk te doen. Ik denk dat mijn man daar wel een duidelijke rol in heeft om dat echt heel goed te ondersteunen. Weet je wel, ik wil dan 10 kilo slijm maken. Ja, ik vind dan milieu. Maar hij geeft dat dan gewoon, weet je wel. En toen zei die vriend van, hè, maar kan ze dat dan allemaal? En ik dacht dat het, ja, maar weet je, als je kinderen in gang laat gaan, kunnen ze misschien wel veel minder dan jij denkt.
Ja.
Dus ik had niet het idee van, nou, die is nou zo extreem slimmer. Of zo. Ja, dat vindt zij gewoon leuk om te doen. En zij vindt toevallig dingen die je op school krijgt, net zoals wiskunde en zo, vindt zij hartstikke leuk. Ja, nou ja, al was radio maken op de lagere school school geweest, dan was jij ook fantastisch erin geweest. Weet je? Dus, maar uiteindelijk kregen we dan, als ze dan naar school ging, er gebeurde iets, dan leerde ze alleen maar wat ze niet meer mocht doen. Ah. Je mag niet meer lezen, want dat mag pas dan. En dat het brak wel een beetje mijn hart, als ik heel eerlijk ben, weet je wel. En ook wel alles in vormen willen we gieten en weet ik veel wat allemaal.
Protocollen.
Ja, dus toen dacht ik op een gegeven moment, had ik ook wel op school van, nou, ik zeg, weet je, nee, maar wij zien dat niet. Nee, ik zeg, nou, maar zij gedraagt zich naar wat je van haar verwacht of zo. Ja, dat doen wij allemaal. Ze zei, nou, dan moet je misschien naar bureau jeugd en gezin. Want zij, als zij zo weinig zelfvertrouwen heeft. Ik zeg van, nou, ik ben zelf, weet ik daar heel veel van. Dan werp ik me altijd wel op als van, ik ben een expert.
Ja.
Jij doet dat ook. Jij, als wij heel de tijd tegen jou bepaalde dingen gaan zeggen, ga je ook zo gedragen. Ja. Dus ik bedoel, dat een kind dat doet, dat is dan vrij logisch. Dus toen heb ik gezegd, van, nou weet je wat, zij vindt toch al die dingen leuk die ze op school leuk vindt. Toet ze maar door. En toen zat ze volgens mij groep 1 en toen zei ze, nou bij groep 4 zijn we maar gestopt.
Ja.
Dus ja.
Wel goed dat je het doorgezet, dat je dus niet hebt laten afschrikken door het systeem.
Ja, maar dat is ook wel, mijn schoolzusje die zit in schoolbegeleidingsdienst. Dat is ook wel voor mij een hele belangrijke spiegel.
Mm-hmm.
En die zei ook van, nou, je moet wel doorzetten. En nou, laten we maar doortesten. En ik heb ook eens kinderen iemand toch gebeld. En dat is me heel erg bijgebleven. En dat is ook wel een beetje een mantra geweest een tijdje. Zo'n specialist. En die zei dan van, je hebt niet alleen... je hebt niet alleen dat je het mag voor je kind mag opkomen, maar je hebt ook de plicht.
Ah, ja.
Nou ja, toen dacht ik, ja, inderdaad, het is gewoon wel mijn plicht
om
goed voor haar te zorgen.
En nu? Nu zit ze op een klas hoger? Of?
Nou, ze heeft twee groepen in een jaar gedaan. Dus zij is nu 10 en zit op een middelbare school.
Oké.
En gaat ze echt zo fluitend zo op de fiets.
Ja,
daar
is ze blij om. Dan wordt ze uitgedaagd, hè?
Ja. En ze heeft wel op speciaal onderwijs gezeten. Speciaal voor hoogbegaafden.
Oké.
Dus dat is ook wel heel mooi, want daar hebben ze echt... Dan hebben ze zoveel tools gekregen.
Ja, cool. Ja, want het kan ook naar binnen slaan. Hè? Als je je niet uitgedaagd voelt, of, dan ga je onderpresteren. Hè?
Ja, maar je denkt ook dat je heel anders bent.
Kijk, want ze denkt veel sneller. Of,
bijvoorbeeld, ik heb toevallig... Ik ben niet al opgegaan, mijn man is wel echt heel slim. Maar ik ben wel dyslectisch. Dus ik weet wel hoe het is om top-down te denken. Mm-hmm. Wij delen dat, dus ik snap dat wel. En,
wat is dat top-down denken?
Nou kijk, als jij bijvoorbeeld rekensommen leert, of nou, laten we zeggen, misschien is dat niet een goed voorbeeld, maar je wilt weten over non-dualiteit.
Ja.
Sommige mensen zeggen van, nou, ik wil dat graag stapje voor stapje weten. Anders zeggen van, nou, eigenlijk wil ik weten wat is het grote concept.
Ja, en dan ga ik dan...
En van daaruit gaat het trechter of zo.
Ja, dat herken ik wel.
Ja, dat denk ik ook, dat jij dat herkent, ja.
Ja. Interessant. Ik ben blij dat voor haar en voor jou en voor jullie ik ga even kijken hoeveel we zitten. Dat het nog een beetje blijft. Maar 1-1-1. Dat is altijd een goeie. Laten we rustig afronden. Ja. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe kan dat?
Kan eventueel via de website.
Dat is Jazz Coaching?
Ja, Jazz Coaching Training. Specifiek training ook erbij.
Oké. Je zit op LinkedIn?
Ja.
Je geeft trainingen?
Ja.
Ook 1-op-1 gesprekken met mensen.
Ja.
En als er misschien ouders zijn die ook het vermoeden hebben dat hun kind hoogbegaafd is, wat zou de eerste stap moeten zijn voor ze?
Kijk heel goed naar je kind en luister heel goed naar je kind.
En een website of een boek wat je kan aanraden hieromtrent?
Nou, ik heb natuurlijk een mazzel met mijn schoonzusje.
Ja.
Nou, ik denk, verdiep je er wel in, maar word er niet te dogmatisch in. Want er zijn ook weer zoveel dogma's.
Ja.
Van als je, nou ja, als je hoogbegaafd bent, dan ben je dat en dat en dat.
Ja. Dat telt niet altijd.
Nou, het is wel fijn dat je een beetje kan weten van, oh, dat geldt dus.
Mm-hmm.
Maar het is meer van, hoe kan het er weer uitkomen? Hoe kan je het benutten? Dat is met elk talent. Hoe kan je het handen en voeten geven?
Ja, 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 ja.
Dat is wel een beetje uitzoeken. En zoek vooral hulp van mensen in de omgeving wat dienend voelt, weet je wel. En gewoon, ja, laat je omringen door mensen en verschillende invalshoeken en zo. Dus dat zou ik zeker doen.
Oké. Nou, bedankt voor je komst. En leuk gesprek. Had jij nog iets op je lijst staan? Je hebt ook het meeste wel. Of heb je nog een volgende pagina? Wow, nog een pagina.
Nee, dat is een beetje meer van hetzelfde. Nee, volgens mij zijn we er.
Goed zo.
Ja.
Dankjewel, Marjon.
Dankjewel.
En veel luisterplezier nog van de gesprekken die er gaan komen.
Ja, dat ga ik zeker doen.
Okay.
Nou, wat leuk.
Ja, leuk zo, toch? Een dubbel interview. Twee vliegen in één klap. Even luisteren hoe die van jou allemaal klinkt. Ik moet hier wat gaan zetten. Vind je het eng om je eigen stem te horen?
Dat je uit het lood geslagen wordt, zodat je niks meer kan de rest van de dag.
Ja.
Ja.
Herken je dat ook nog?
Ja, dat terugveren, dat is wel. Maar na zo'n burn-out, dan blijf je er gewoon in.
Nou, volgens mij klinkt het goed.
Ja. Nou, ik ben ook wel blij dat het gewoon een gesprek was.
Ja, nee. Geen interview bedoel je?
Ja.
Ja, dat snap ik. Maar vaak vindt de vorm zich vanzelf. Het is gewoon even zoeken en dan ben je er.